Goedemiddag gemeente, hier in de kerkzaal aanwezig en voor onze kerkluisteraars aan de kerktelefoon of internet van harte welkom. Onze voorganger is dominee W. van Veelden uit Oud-Alblas, van harte welkom. In het weekbericht staan er diverse activiteiten vermeld, maar voor de thuisluisteraars de belangrijkste twee. Deo van Lente, donderdag 12 december is de kerstmiddag voor de senioren. Die begint om 14:30. De kerk is open vanaf 14:00. U kunt zich tot morgenmiddag 12:00 opgeven bij mevrouw Gouwman. En woensdag 11 december zal het Bijbelkring worden gehouden om 8:00 s'avonds hier in de kerk. Er zijn tijdens de dienst twee collectes. De eerste is voor Stichting Tier, de tweede voor pastoraat en catechese. Aan de uitgang exploitatie kerkelijk gebouw. We gaan nu zingen van Weerklank 112. Dus Weerklank 112, nummer 1 en 2. We mogen elkaar een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95. En daarvan het eerste als ook het tweede vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met de Heer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1 en 2. De geloofsbelijdenis zingen we zonder nadere aankondiging van de 48e psalm. Dan van het vierde als ook het zesde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, vers 4 en vers 6. Maar laten we nu allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En de ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heere, Heere. U bent een goed en een goeddoend God. En dat bewijst u ons keer op keer. En ook op deze uw dag. Want Heer, u hebt ons de afgelopen week gedragen en verdragen. En u hebt vanmorgen en ook vanmiddag de deuren van uw huis opengezet. Omdat wij zouden binnenkomen. En Heer, als wij over de drempel komen van uw huis, dan is dat ons een teken Een helder, duidelijk signaal dat u van ons afweet. Dat u ons kent. En dat u in uw goedertierenheid ons bij het leven wil bewaren. Want u hebt met ons geen afgesneden zaak gemaakt. U hebt ons niet overgeleverd aan onszelf en onze eigen begeerten, om te wandelen op de wegen waar ons hart ons brengt. Maar u hebt ons vergaderd rondom uw heilig woord. En zo mogen wij staan voor uw heilig aangezicht en wij kunnen niet anders, Heren, dan tot u nader onder de belijdenis van onze zonden en van onze schuld. Want u kent ons, Heren. En wij bidden u, geef dan ook op deze uw middag de verwondering van uw goedheid en van uw trouw. Dat het maar niet gewoon is dat we hier mogen zijn. Dat we de vanzelfsprekendheid voorbij zijn, omdat het alles ligt in uw hand. En dan mag het advent zijn, Heren. Dan mogen wij ons hart richten op de Christus die komt. En dan denken wij aan het kerstfeest, wat we al zo vaak hebben mogen vieren. Maar we denken ook aan zijn wederkomst, wanneer hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En Heren, daarin ligt een ernst. Een ernst dat uw hand met gerechtigheid vervuld is en dat u geen zonde en onrecht duldt. Dat u dat wegdoet van voor uw heilig aangezicht. En o Heere, Heere, wat is het dan tot verwondering dat wij die zondaren zijn. Dat u ons bewaart en spaart. Dat u ons in het leven houdt. En dat u ons de zonde vergeven wil omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef dan, Heere, dat wij altijd weer in die verwondering voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen om uw woord te horen. Want Heer, het ligt toch in uw woord dat wij ons mogen verheugen. En dat wij met elkaar en tegen elkaar mogen zeggen, ja, deze God is onze God. O Heer, geef dat dan aan allen die met ons meeluisteren via de kerkradio en of op een andere manier. En schenk het ook aan ons. Dat tere nabije leven, waarin wij niets overhouden dan uw genade alleen. Die weg door het leven, waarin wij van alles wat er in deze wereld is, ons leven binnenvalt en ons leven verwoesten kan. Maar dat u ons uit al die dingen redt, omdat u ons roept. En dat u ons kent, dat u ons brengt bij uw woord. En zo bidden we, Heere, kom en open uw woord en schenk ons ook vanmiddag het gehoor. Dat we het mogen weten, Heere, dat het een woord van u is. Dat ons leven doorlicht. Dat ons leven doorstraalt en zend dan uw Heilige Geest. Opdat alle belemmeringen die bij ons liggen, en u weet, Heere, hoe talrijk die kunnen zijn, dat u Heilige Geest die alle wegneemt. Opdat onze oren vrij zullen worden en onze harten ontvankelijk en dat het alles mag gedijen. Tot de eer en verheerlijking van uw nimmer volprezen naam. En zo bidden wij, Heren, het mag advent zijn. Maar advent is, Heren, toch ook het gewone christelijke leven van alle dag. Want ach, Heren, waarin onderscheiden wij ons van andere mensen? Zeker niet in de zonde en ongerechtigheid. Zeker niet in de gehechtheid aan deze aarde, zeker niet aan al die dingen waardoor wij voorbij gaan aan u de eer te geven. Maar Heere, u maakt het verschil in uw lieve Zoon door uw Heilige Geest. En zo bidden wij, Heere, kom dan in het gewaad van uw woord en schenk ons het gehoor. Kom dan en zend uw Heilige Geest. Dat mag toch altijd ons gebed zijn. Kom, Schepper Geest, doorwaai uw hof. En geef dan dat we voor het eerst of bij vernieuwing ons mogen verwonderen over uw goedheid, over uw trouw, over uw genade, die ons zo rijkelijk bewezen hebt en bewijst in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit de Openbaring. Openbaring 21 en daarvan de eerste 8 versen. Nou, het is het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel, dus ook de kinderen hebben het heel snel gevonden. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niet te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 42e psalm. Ik noem het psalm 42, daarvan de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogsten lof uw lust. Van 42, vers 3 en vers 5. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 21, daarvan de eerste twee versen. Die wil ik u nogmaals lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Gemeente, Openbaring 21 vraagt onze aandacht voor een bijzonder gebeuren. Johannes ziet en hoort en schrijft. Het zijn de drie vaste bestanddelen uit de Openbaring. God toont Johannes de dingen. En God schenkt Johannes het gehoor. En God geeft Johannes de opdracht om het op te schrijven. En dit laatste is van groot belang. Want hoe anders zou de gemeente hiervan weten? Hoe zou de gemeente op de hoogte zijn van wat God aan Johannes openbaart? Hij ziet en hoort en schrijft. En zo worden de zeven gemeenten uit Klein-Azië ingelicht over de dingen die staan te gebeuren. Want de Openbaring legt één ding met kracht aan ons hart. De tijd is nabij. Nog even. En het is zover. Wellicht weet u dat in Openbaring 14 en 18 Babylon gevallen is. Er is een breuk in de mensheid. Zij die behoren tot de stad Babel en zij die behoren tot de stad Jeruzalem. In de ene stad regeert de wereld. En Babylon wordt dan ook afgeschilderd als het moderne Sodom. In die andere stad regeert God. Jeruzalem is de plaats waar God wil wonen en waar hij zijn volk beschermt, beveiligt en bewaart. Het voorgaande hoofdstuk, Openbaring 20... vertelt ons van het laatste oordeel. Bekend is wat de Heer Jezus ons daarvan vertelt in Matteüs 25. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En dit laatste oordeel zal voor allen tot verwondering zijn. Zowel voor de schapen als voor de bokken. Want de schapen krijgen te horen, kom, gij gezegenden van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Kom. En de Heer Jezus vertelt ook de reden voor deze nodiging. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst. En u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt. En u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent naar mij toegekomen. De Heer Jezus noemt hier 6 van de 7 werken der barmhartigheid. Want u weet toch dat het geloof door de liefde werkt. En de Heer Jezus vertelt wat de plaats is van de goede werken in het leven van de gelovigen. De goede werken hebben in het geloof vanzelfsprekendheid. Goede werken zijn geen prestaties waarop men bogen kan. Niemand kan zeggen, kijk mij toch eens goed bezig zijn. Nee, de goede werken volgen het geloof. En het geloof wordt gebouwd door de genade. En de genade komt naar ons toe door God in Christus. En daarom is er grote verbazing. Maar wanneer hebben wij u dan in ons leven hongerig gezien en u te eten gegeven? Wanneer hebben wij in ons leven u dorstig gezien en u te drinken gegeven? Wanneer is dat dan gebeurd? Wij weten het niet. En dan antwoordt de koning. Wat u aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, dat hebt ge mij gedaan. De goede werken zijn vanzelfsprekend, want zij volgen het geloof. Maar de Heere ziet het. Wat in het leven gebeurt en waardoor het geloof tot stand gebracht wordt. Het geloof werkt door de liefde. En daardoor ziet men de minsten en de geringsten. En zonder geloof ga je daar gewoon al voorbij. Denk maar aan die rijke man en die arme Lazarus. Arme Lazarus lag dag aan dag voor zijn poort. En de rijke man heeft er niet 1 keer op gelet. Het laatste oordeel is ook het onderwerp in Openbaring 21, maar wij hebben nu hoofdstuk 21 voor ogen. Dit betekent dat Johannes mag zien en horen wat na het laatste oordeel plaatsvindt. Het visioen reikt over onze tijd heen tot in Gods eeuwig vandaag. God laat weten hoe het zal aflopen. En de Christus toont ons het leven met zijn gemeente voor eeuwig. En er is een rijk uitzicht geboden van Gods wegen. En er is doorzicht tot op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Onze tekst laat ons dingen zien van de eeuwigheid. Achter het laatste oordeel is er het eeuwig vandaag. En Johannes mag zien en horen wat er voorbij het laatste oordeel geschiedt. Wat ziet Johannes dan? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het oordeel is gevallen. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. De zee was niet meer. Er ligt een duidelijke scheiding. Wat was, is niet meer. De schepping is nieuw. En toch kan voor ons en ook voor Johannes dat nieuwe niet zonder de oude woorden. En toch kan dat nieuwe niet zonder de bedoelingen Gods. En toch kan dat nieuwe niet zonder het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het nieuwe is anders dan het oude. Maar het oude behoort tot het nieuwe. Het oude is gelouterd. Het oude is uitgezuiverd van alle kwaad. De zonde in het oude is weggedaan. Het nieuwe is totaal anders. Alles is nieuw geworden. En tegelijkertijd heeft de Heere de hemel en de aarde niet weggedaan, maar hij heeft ze vernieuwd. Het is deze hemel en deze aarde die gered wordt. En we stuiten hier op iets heel bijzonders. Er worden twee dingen gezegd die elkaar uitsluiten. Wat bedoel ik daarmee? Er worden twee dingen gezegd die wij met ons denkvermogen niet aan elkaar gekoppeld krijgen. Voor ons verstand geldt dat wel en niet, ja en nee, niet bij elkaar horen. Dat is een denkoefening waar wij niet uitkomen. Hoe kunnen we helemaal nieuw en niet helemaal nieuw? Hoe kunnen die twee tegelijk waar zijn? Hoe kan je dat nou rijmen? Nou, gemeente, dan is het goed om te weten dat dit de openbaring van Jezus Christus is. Want het gaat bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet anders toe dan bij de opstanding van de Heere Jezus. Het is Pasen geworden. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij heeft een nieuw opstandingslichaam. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Want God de Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. En er is nieuw leven. En dit nieuwe leven is het leven dat door de dood heen gegaan is. Pasen is geen terugroepen dit leven in. Pasen is het leven voor eeuwig. En daarom ook verschijnt de Heer Jezus aan de zijnen. Daarom ook verkondigt hij voor zijn hemelvaart het evangelie aan de discipelen. En zij worden uitgezonden. Ze worden apostelen, vissers van mensen. En daarna gaat de Heer Jezus met zijn verheerlijk lichaam naar de hemel. En daar is hij aan de rechterhand van zijn Vader. En vandaar zendt hij de Heilige Geest. En dit alles is vrucht van de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft een nieuw, verheerlijkt opstandingslichaam. En dit is te vergelijken met wat Johannes ziet. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar u en ik en ook de kinderen weten toch, dat wanneer de Heer Jezus met dat verheerlijkt lichaam verschijnt aan de zijnen, dat zij hem dan herkennen. De Heer Jezus verschijnt na Pasen niet als een volslagen vreemde. Het verheerlijkt opstandingslichaam maakt hem niet onbekend voor hen die geloven. Het opstandingslichaam draagt de sporen van zijn leven. De plaats van de spijkers in handen en voeten. De plaats van de speer in zijn zijde. En het leert ons maar één ding. De Heer Jezus, die waarlijk is opgestaan, is degene die geleden heeft en die gekruisigd is. Hij is dezelfde die aan het kruis is gestorven en begraven. En dit aardse leven en het toekomende leven in de eeuwigheid dat door de dood heen gegaan is, reiken elkaar de hand in de Heer Jezus Christus. En dat is een bijzonder teer iets. Dat de opgestane de gekruisigde is. Maar we moeten zeggen dat wij daar met ons verstand niet bij kunnen. Misschien heeft een van de kinderen wel eens gespeeld met een magneetje. Dan heb je twee magneten. Maar als je die een beetje bij elkaar legt, dan kan het maar zo dat ze naar elkaar toe trekken. En dan klikken ze aan elkaar vast. Nou, als je een beetje spierballen hebt, dan maak je ze los. En dan draai je er één om. En als je ze dan bij elkaar wil brengen, dan merk je dat ze zich afstoten. Dat dat eigenlijk niet lukt. Dat die magneten dat niet willen hebben. En je moet wel heel veel kracht gebruiken om dan toch die twee magneten tegen elkaar aan te drukken. En als je ze loslaat, dan springen ze weer van elkaar weg. Nou, zo is het nou ook met ons denken. Over dat het oude voorbij gegaan is. Dat alles nieuw geworden is. Maar dat de identiteit van de Here en van alle die geloven, dat die dezelfde blijft. Want het oude wordt nieuw, maar de mens wordt door God bewaard. Wat een wonderlijk iets wordt ons hier verkondigd. De Heer Jezus is de gekruisigde die is opgestaan. En het opstandingslichaam is volstrekt nieuw. Maar de identiteit van de Heer Jezus is dezelfde. Het is het hart van het geloof. Degene die is opgestaan uit de doden is de gekruisigde die stierf voor onze zonden. En in dit spoor, in dit spoor van Pasen, ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ook hier geldt, de hemel en de aarde zijn volstrekt nieuw. Maar het is dezelfde hemel en aarde. En wat wij dus met onze hersenpan niet bij elkaar krijgen, dat wordt ons verkondigd. En dit mag Johannes zien. Johannes ziet de vervulling van de belofte. De woorden door de Here reeds eeuwen voor Christus gegeven in de mond van de profeet. Je kunt het lezen in Jesaja 65, want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. De belofte van God richt het oog van heel het volk op de toekomst. De toekomst die de grenzen van een mensenleven en van een volksbestaan ver te buiten gaan. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. Je kunt het lezen, een slothoofdstuk van Jesaja. Het is een lieflijke blik die ons in het woord geschonken wordt op onze toekomst. Altijd bij God zijn. Wat is de toekomst van een christen? Altijd bij hem zijn. Want dat is toch het doel? Daarom komt er toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Opdat God zal wonen bij de mens. Een wonderlijke verkondiging. God zal weer wonen bij de mensen. De kinderen weten toch dat het zo vanaf het begin af aan bedoeld is. De Heere wandelde met Adam in de hof. God wil bij zijn mens zijn. En zoals het in het begin bedoeld is, zo zal het einde worden. God zal wonen bij de mensen. Het nieuwe ligt geheel in Gods hand. Hij maakt alle dingen nieuw. Maar dit nieuwe heeft raakvlakken met het leven hier en nu. Dat heeft de Heer u toch wel eens verklaard. Dat je verder mag kijken. Dat je voorbij mag zien aan je zorgen en je moeite. Dat je voorbij mag zien aan je verdriet en je vertwijfeling. Dat je op Hem mag zien. En dat Hij u troost. Het volstrekt nieuwe klinkt in onze tekstwoorden. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En dan volgt er een bijzondere opmerking en de zee was niet meer. Alles wat bij het oude behoorde, bij die oude orde behoorde, waarin de zonde zo welig tiert, zal er niet meer zijn. En wat er niet meer zal zijn, dat wordt dan ook apart benoemd. De zee, u kent het toch wel, dat de zee het symbool in de schrift is van de kwade macht. Het is de zee die scheiding maakt. Het is de zee waaruit het gevaar dreigt. Het is de zee waar ook dat beest uit de afgrond omhoog komt. Openbaring 13. Bij die zee, zoals het woord hier gebruikt wordt, hoort dus alles wat tot zonde brengt. En wat als gevolg van de zonde verdriet kan doen. Dus dat wordt u vanmiddag verkondigd. Dat al de zonde waar je zo aan gebonden bent. En waar je zo last van kan hebben. En waar je niet los van kan komen. En al de gevolgen van de zonde in uw hart en in uw leven. Waar je zo door verslagen kan zijn. Waar je zo verdrietig van kan worden. Waar je zelfs tot wanhoop gedreven kan worden. Dat alles kent de Heere. En zorgt dat het er niet meer zal zijn. Heeft u dan door wat er in uw leven overblijft als God dat allemaal wegneemt? Heeft u door dat dan het enige wat in uw leven overeind blijft de genade van God is? En alles wat Hij u uit genade schenkt. God zal wonen bij de mens. Wat is dat heerlijk. Wat een groot uitzicht is dat. Dat alle zonden en alle gevolgen daarvan er niet zullen zijn. Het kwade heeft geen plaats. De boosdoeners hebben er geen plaats. Dat is ook de ernst van vers 8. De lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodinnen, alle leugenaars. Zij hebben geen deel in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want het oordeel is geveld. En Babylon is gevallen. En het laatste oordeel is geschied. En alle die tot de wereld behoren, hebben geen plaats in alle dingen die God nieuw maakt. Wat een uitzicht valt Johannes ten deel. In de toekomst van Christus is er geen plaats voor Satan, dood en hel. In de toekomst van Christus is er geen plaats voor zonde, ongerechtigheid en boosheid. De schepper van hemel en aarde laat als herschepper het werk van zijn handen niet varen. En hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, nu de eerste is voorbij gegaan. En dat wordt dus in bijzonder getoond in vers 2. Daar ziet Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man versierd is. Want in de Openbaring gaat het om twee steden. Om Babylon en Jeruzalem. Twee steden die staan voor twee manieren van leven. En wie tot Babylon behoort, die leeft in de wereld en wil niet anders dan in de wereld leven. En wie in Jeruzalem woont, die weet van de tere dingen van de Heer. Wat is het een wonder wanneer we dat mogen kennen. Jeruzalem is de stad waar de kerk thuis is, omdat God daar wil wonen. Maar hier, in Openbaring 21, ziet Johannes de dingen die na het laatste oordeel zullen zijn. In het oordeel is Babylon ten onder gegaan. De stad is gevallen. Maar hoe zit het nou dan met Jeruzalem? Hoe is het nu met die heilige stad? Hoe is het nu met Gods kerk in dat laatste oordeel? Nou, dan horen wij twee dingen van bij elkaar. Dan horen we dat Johannes mag getuigen van de stad en van de bruid. Johannes ziet de heilige stad, maar die heilige stad komt vanuit de hemel. En dat betekent altijd bij God vandaan. Afgesneden is de gedachte dat de mens iets aan de bouw van deze stad zou bijdragen. Oh, het is zo'n grote tegenstelling. Babel is de stad van mensen. Babel is de stad van de torenbouw. Mensen willen tot in de hemel reiken. Babel is het beeld van de groei en van het groter en van het belangrijker worden van de mens. Maar dat alles heeft geen plaats na het laatste oordeel. Niets van Babel zal terug te vinden zijn in het nieuwe Jeruzalem. De heilige stad waar God zijn woning houdt, komt vanuit de hemel op de nieuwe aarde. Alles wordt nieuw. En de heilige stad is door God zelf gebouwd. En dat nieuwe Jeruzalem wordt door Johannes gezien als een bruid die voor haar man versierd is. Kent u Openbaring 19? Die zalig spreking, zalig zijn de geroepenen tot de avondmaal van de bruiloft van het lam. Wanneer de bruid zich siert, dan weet je toch dat de bruiloft aanstaande is. Dat weet je toch. Wanneer wordt nou de trouwjurk aangetrokken? Toch niet 6 maanden van tevoren. Dat gebeurt op de dag zelf. En dan komt de bruidegom. En dan is het feest. Nog even. En de bruidegom is er. Het heilig Jeruzalem. Het volk van God wordt voorgesteld als een bruid voor haar man versierd. Het is een teken van haar verwachting. Het toont ons het verlangen. Het uitzien naar de komst van Christus. Want hij komt. En met hem het heil. En dan zijn alle dingen gereed. En dat moment is nu aangebroken. Hoort en ziet Johannes. De bruidegom is gekomen. En de bruiloft begint. Twee beelden. Van de stad en van de bruid. Waarom is er eigenlijk dat beeld van de stad? Nou, dat komt omdat de stad iets aangeeft van ruimte, van veiligheid en bescherming, van verbondenheid met elkaar. Want de schepping is een bedreiging. En veilig ben je in de stad. Daarbuiten loop je gevaar. Ja, ik weet natuurlijk wel dat met die klimaatdiscussie wij tegenwoordig meer horen over dat het klimaat bedreigd is dan dat het ons bedreigt. Maar vergis u niet. Als dat bedreigde klimaat volgens de voorspellingen opeens 10 meter water hoog geeft over de hele aarde vanwege de opwarming, dan zal ieder mens er diep van doordrongen zijn dat de schepping uitermate bedreigend is. Want we kunnen zomaar kopje ondergaan. Hebt u wel eens een schilderij gezien van Dort? Het is tijd geweest dat de zee klotste tegen de muren van de stad Dort. Dan was het eiland Dort was niet anders dan de binnenstad van Dort. Daarbuiten was het water en daarbinnen was men veilig. En ook in het Oude Testament is de stad vaak beeld voor het hele volk van God, Jeruzalem. Kent u het lied dat Jesaja zingt? Op de dag van de verlossing wordt het gezongen. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardig volk kan binnengaan dat de trouw bewaart. U kent toch Psalm 48? Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel komt, is als een beeld voor het volk van God. En wat mag Johannes dan zien met het oog van het geloof? Hij ziet dat echte bescherming en dat echte gemeenschap alleen door God gegeven wordt. En het beeld van het bruid dat ook al geregeld in Oud- en Nieuw Testament voorkomt, geeft de hemelse vreugde aan dat de bruidegom alles heeft volbracht. De bruidschat is betaald. Beschermd, verenigd. In liefde met de bruidegom. Wat een heerlijk evangelie. Na het laatste oordeel wordt ten volle duidelijk de rijkdom van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En pas aan het einde zal ten volle gekend worden Wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, dat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gegrond bent. Opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die alle verstand te boven gaat. Opdat u zou worden vervuld tot heel de volheid Gods. De rijkdom van het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus wordt meer en meer duidelijk gemaakt. Op de dag van de kruisiging gaat de Heer Jezus zijn eigen weg en iedereen staat van verre. Hij treedt de pers alleen. Er is geen hulp en er is geen bijstand. Hij staat er alleen voor. De mensen huiveren voor de executie. En God houdt zich verre. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan wordt de Heere Jezus opgewekt uit de dood. Hij leeft. En de mensen ontvangen het in verbijstering. Hoe kan een dode levend worden? Hoe kan een mens door de dood heen ten leven gaan? En de Heer Jezus verschijnt en legt het uit en vaart ten hemel en zendt zijn Heilige Geest. En dan wordt verkondigd dat de weg van de Heer Jezus de weg is die God van oude tijden hergewezen heeft. En het wordt al in de psalmen uitgezongen. Wie de weg van God in zijn leven wil ontdekken, die moet maar leven bij de psalmen. De Heer regeert, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93. In de eeuwigheid is het uitzicht op de Heer en zijn gezalfde, want God zal bij de mensen zijn. En dan denken we terug aan het begin van de Bijbel. Adam is geschapen en God komt hem opzoeken. En hij wandelt met hem in de hof, zo teer, zo rijk, zo goed. Maar we weten hoe het verder gegaan is. De verschrikkelijke zonde met alle gevolgen van dien tot op de huidige dag. En Johannes hoort een luide stem uit de hemel. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Johannes mag dus een blik werpen in het hart van God. Hier is de voltooide gemeenschap met hem. God zal bij hen zijn. Het is altijd aangrijpend. Als je doorhebt dat God zijn hart opent en dat hij mensen een blik gunt in zijn hart. Dat is liefdevol. Dat is rijk. Is natuurlijk de vraag daarbij. En hoe doen wij dat? Laten wij ons in het hart kijken. Als het gaat over geloof. Over verwachting. Over hoop. God laat hier in zijn hart kijken. En hij zegt, waar het naartoe gaat, is dat ik bij jullie zal zijn. Er is toekomst voor alle die geloven bij God. De tabernakel, de tent, u kent het uit de woestijn, die te midden van het volk is opgericht als teken van Gods aanwezigheid. Daar weet Israël van in de woestijn. En daar gaat God het volk voor en het volk volgt. Wat is dat een heerlijk beeld. God als de goede herder die zijn kudde wijdt. Maar u weet toch ook wel hoe dat het dan was in de woestijn. God is er en het volk is er, maar wat gebeurt er? Het volk moppert. En al dat mopperen zal er niet meer zijn. Misschien wordt u wel eens moe. Van al dat gemopper. Van al die kritiek over van alles en nog wat. Nou, houd moed. Want in de eeuwigheid wordt er niet gemopperd en wordt er niet geklaagd. Na het laatste oordeel is er niemand meer die moppert op God. Want ze zullen alle hem kennen. En ze zullen alle hem aanbidden. En ze zullen alle weten diep van binnen. Dat ze het leven hebben door Christus in God. En dan horen wij in vers 4. Hoe rijk dit leven is in het nieuwe Jeruzalem. En omdat uit de beelden wordt verkondigd dat God de grote trooster is. God zal alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Het is een machtig uitzicht. Na het laatste oordeel komt het nieuwe hemelse Jeruzalem. God is daar en zijn volk is daar en hij zal hen troosten zoals hij altijd getroost heeft. Maar nu geldt dat alle dingen nieuw zijn. Nu geldt dat de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Geen dood, geen zonde, geen jammeren, geen pijn. Geen gemis, geen gebrek, geen nood. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Openbaring is een troostboek. Een boek voor de gemeente in nood, zoals Jesaja al profeteerde. Troost, troost, mijn volk. En juist in die troost is er een uitzicht dat moed en kracht geeft aan de gemeente des Heren. Het volk mag het weten en het wordt ook op het hart gebonden. Dat de toekomst des Heren is en de troost is dat je eeuwig bij God mag zijn. U kent toch de psalmen naar ik hopen mag. Hij troost het hart dat schreiend tot een vlucht. Denk aan de oudjaarspsalm. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. U kent het toch? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Geliefde, we mogen putten. Uit een rijke bron, zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. En zo leren de psalmen ons op Christus zien, de bruidegom. En hij is het die de bruidschat betaald heeft. Wat een voorrecht is het in hem het leven te hebben nu. En voor altijd, zo zien wij op Christus. Door zijn opstanding worden wij wedergeboren tot een levende hoop. Door zijn sterven is er de vergeving van al onze zonden in zijn bloed. Door zijn gerechtigheid is er vrede, hoop en troost. Beide in leven en sterven. In hem alleen. En zo mag dit uitzicht van Johannes ons troosten en sterken. En het mag ons dagelijks gebed wel zijn. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijandsmacht en vreselijk woede. En hen beschermt in het grootst gevaar. Want het is werkelijk waar. Hij maakt alle dingen nieuw. Amen. Laten wij met elkaar zingen. Van de 17e psalm. En daarvan het 4e als ook het 8e vers. Maak u wel dan wonderbaar. En vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere, zo mochten wij het met elkaar zingen. Dat u uw kinderen beschermt in het grootst gevaar. En dat het in ons leven maar op één ding aankomt. Dat wij u kennen. En dat u ons opmerkzaam maakt op uw genade. Want dan zal door uw genade het geloof groeien en bloeien. En wij steeds meer en vaster verbonden worden. Met uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Onze Heere en Heiland. Onze Borg en onze Zaligmaker. En dat wij zo altijd het alleen van u mogen verwachten. Ja, Heere, dat betekent dat u ons toch op de weg brengt ter zaligheid. En dat u ons op die weg houdt. En dat u ons op die weg voortleidt. En dat u zorgt dat al de obstakels in ons leven worden weggenomen. Omdat u God bent. En Heere, dan kunnen wij veel kwijtraken. Maar u niet. Omdat de Heer Jezus het al heeft volbracht. En u in uw genade omziet. Naar al uw kinderen. Geef dan Heere dat het zo advent mag zijn. Dat we mogen uitzien. Naar de komst van de Christus. Dat het in het hart leven mag. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Want in hem is ons leven. Wie zal met ons zijn en met ons gaan. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Wees ook bij ons in de week die voor ons ligt. U kent alle dingen, Heer. U weet wat wij nodig hebben. Schenk het mild en overvloedig. Wij bidden u, Heer, voor de wereld. De wereld die van u niet weten kan. Ach, Heer. Wil nog het evangelie rijkelijk strooien in deze uw wereld. En zie in genade om naar uw mens. Wees met onze koning en zijn huis, met alle die ons regeren en besturen. En geef, Heer, wees in bijzonder met uw volk Israël. Bewaar en spaar uw oogappel. En geef vrede aan Jeruzalem. Vrede aan de volken rondom en geef op uw tijd. Dat ze de Christus des Heren mogen belijden. Want dan zal hij wederkomen op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Wees met uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wees in bijzonder met hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Draag hen van onder eeuwige armen. Wees met uw kerk. Wees ook met de gemeente aan deze plaats. Met de herder en leraar, onze ambtsbroeder. Heere, zegen hem, stel hem tot een zegen en geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst der verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Wees ook met de kerkenraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, bewogenheid, vastberadenheid bovenal. Om de gemeente te wijden in de grazige weide van het woord. En wij bidden een bijzonder voor de kinderen. Geef dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen. Dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Wees met de jongelui, Heren. U weet hoe dat de wereld in onze dagen heel dichtbij komt. dat we zelfs van alles en nog wat op zak kunnen hebben. Maar wil u hen er maar vroeg van doordringen. Dat er geen beter leven hier op aarde te vinden is dan het leven met u. Heer, wij bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze uw gemeente. We denken aan de koster en aan de organist. En u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Heer, wij bidden u voor hen die gebukt en gebogen gaan. De zieken, de chronisch zieken, de psychisch zieken, de gehandicapten. Zij die in eenzaamheid de dagen slijten. We denken aan de rouwdragenden en hen die met ruzies en spanningen door het leven gaan. Ach, Heere, zijn zoveel manieren waarop het leven ten onder gehouden kan worden. En zo naderen wij voor de troon van uw genade. Storten ons hart voor u uit en roepen, Heere, ontferm u over ons, om Jezus wil. In wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, vers 8. Gaat dan u heen in vrede, verhef de harten en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.